Goed, als we de weekbladen en de lifestyle magazines vandaag lezen of we kijken op sociale media, dan lijkt het erop dat men ons wil doen geloven dat het enige leven dat de moeite waard is, dat dat een leven is vol met hoogtepunten, met pieken. Het komt erop aan zoveel mogelijk van die piek fantastische momenten te beleven en te verzamelen. Maar de realiteit is, en dat is vaak een beetje zielig, hè, is dat de meeste van ons mensen dat niet zo aanvoelen. Wij ervaren het leven vaak een beetje als plat alledaags. En natuurlijk kunnen we allemaal terugkijken op piekmomenten in ons leven, gebeurtenissen die er bovenuit steken en kleur geven aan voor ons de rest misschien wel tamelijk vlakke leven. Hoogtepunten waar we misschien nu nog altijd op kunnen teren, waar we ons aan kunnen optrekken. En het verhaal, het evangelieverhaal van deze morgen, is zo'n hoogtepunt. Letterlijk en figuurlijk. En ik lees hem even voor. Ik hoop dat u het kunt lezen. Ik weet altijd niet van, is het groot genoeg, is het klein genoeg? Maar goed, we lezen het eventjes samen. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij, Jezus dus, Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde, terwijl hij bad, dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren bevangen door slaap, maar toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hen stonden. En het gebeurde toen zij bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei, Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes en voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. En terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. En ze werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei, Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En zij zwegen. En vertelde in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. We zijn hier op een berg met Jezus. Ik zal af en toe, want ik heb het bak hier niet, ik zal af en toe eens zeggen, je mag naar de volgende foto gaan. De berg met Jezus. Ze zijn er niet, of Jezus is er niet alleen. 3 van zijn dichtste discipelen, die zijn er ook bij. Petrus, Johannes en Jacobus. De andere 9, die zijn achtergebleven, beneden aan de berg. En ik heb een fotootje meegebracht van die berg waar het zou zijn gebeurd. Dat is een berg Tabor, ten oosten van Nazareth. Men noemt het ook de Mount of the Transfiguration, de berg van de transfiguratie, de verheerlijking. En volgens de traditie zou dat de berg zijn waar dit hier allemaal plaatsvond. En wat de 3 daar op de berg meemaken, is iets uitzonderlijks. Ik zou zeggen, kan bijna niet anders, want we weten dat in de Bijbel is een berg vaak de plaats waar een ontmoeting plaatsvindt tussen God en tussen de mens. Waar de stem van God vaak wordt gehoord. Of je zou kunnen zeggen, waar hemel en aarde elkaar eventjes raken. En dat is wat Petrus, Johannes en Jacobus hier letterlijk meemaken. Zij zien Jezus in zijn hemelse gestalte, in zijn hemelse verschijningsvorm. En ook 2 andere hemelse gestalten die zij erkennen als Mozes en Elia. En van die 3 mannen die daar staan, wordt gezegd dat ze in hun heerlijkheid waren. Nu, heerlijkheid wil eigenlijk zeggen in de Bijbel, in hun hemelse glans. Zoals ze echt zijn in de ogen van God. En dan is er een wolk die de berg overschaduwt en uit die wolk wordt een goddelijke stem gehoord. Het is duidelijk. Dit is wat men in de theologie noemt een epifanie. Ja, een hemelse verschijning. Zoals we die vaak zien gebeuren in de Bijbel. En ze maakt een verpletterende indruk op onze drie mannen die er staan, onze drie discipelen. En zo zullen we zien dat Petrus op het eind van zijn leven, ik kom daar straks op terug, naar deze gebeurtenis zal terugwijzen, helemaal aan het eind van zijn leven. Maar om ze goed te kunnen begrijpen, moeten we de gebeurtenissen eens plaatsen in de context van het hele evangelieverhaal. Want dat is belangrijk om te begrijpen. Het verhaal van Jezus' verheerlijking of transfiguratie vormt, samen met de tekst vlak hiervoor, een duidelijk overgangspunt in het evangelie. Een vrij onverwachte overgang. Want je zou kunnen zeggen, tot nu toe gaat alles in stijgende lijn. Althans, dat is de ervaring van de discipelen. Ze hebben Jezus gevolgd, ze hebben alles achtergelaten en ze zijn zo getuigen geweest van fantastische dingen. In de eerste plaats van de dingen die ze hebben gehoord. Er wordt van Jezus gezegd dat zijn onderwijs niet was als dat van andere rabbis. Nee, staat er, hier is iemand die met een gezag spreekt. En niet alleen Jezus' woorden zijn gezaghebbend, ook zijn daden zijn navenant. Ze hebben Jezus buitengewone wonderen en tekenen zien doen. En dat alles loopt uit op een gesprek dat Jezus met hen heeft vlak hiervoor. Je zou kunnen zeggen, Jezus houdt even een tussentijdse evaluatie vooraleer het verhaal verder gaat. En hij stelt hen een belangrijke vraag. Hij zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En niet alleen de mensen, wie zeggen jullie dat ik ben? En het is duidelijk, voor veel mensen is Jezus een groot profeet. Iemand zoals Johannes de Doper. Of meer zelfs, iemand zoals de profeet Elia uit het Oude Testament, die ook fantastische dingen deed. Misschien is die Jezus wel Elia die terug is gekeerd. Maar de discipelen, zij weten beter. Want zo'n 2-3 jaar optrekken met Jezus heeft hem de innerlijke overtuiging gegeven. Hier is meer aan de hand. En dus is het Petrus die het uitspreekt. Hij zegt, dat is de tekst hier vlak voor, u bent de Christus van God. U bent het lang verwachte Messias waar Israël zo naar uitkijkt. Een hoogtepunt in het verhaal. Het hoge woord is eruit. En ik weet zeker dat Petrus dacht, yes, ik heb het gezegd. Maar op het moment dat hij dat zegt, krijgen we een bruske shift in het verhaal. En zegt Jezus iets onverwachts. Ja, de Messias. Jezus noemt zichzelf hier de zoon des mensen of de mensenzoon. De Messias. Maar de Messias zal veel lijden. Hij zal verworpen worden. Hij zal gevangen genomen worden. Hij zal sterven. En hij zal terug opstaan. En daarmee zet Jezus een domper op die hoge messiaanse verwachtingen die de discipelen hadden. Christus, ja, maar hij moet lijden. En daarover gaat het gesprek op de berg. Je mag de volgende dia terugtonen, want dat is weer terug de tekst. Lucas is de enige die vernoemt waarover het gesprek gaat. Het staat in alle drie de evangeliën. En kijk, ik lees in 31. Zij, dus Mozes en Elia, verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Zijn heengaan. Letterlijk staat er zijn exodus, zijn exodus, zijn exodus, zijn uittocht, zijn uitgang. Het lijden en het sterven van Jezus in Jeruzalem, een tijd later, dat wordt hier zijn exodus genoemd. En met al die uitzonderlijke gebeurtenissen die hier plaatsvinden, we zijn op een berg. Mozes is aanwezig. Er is een stralende lichtglans. Het gezicht van Jezus straalt, staat er. Er is een wolk die verschijnt en er is een stem die uit de hemel klinkt. Dat doet ons inderdaad heel erg denken aan het Exodus-verhaal uit het Oude Testament. Met al die elementen zitten we hier in die sfeer van hetzelfde verhaal. De uittocht van het volk uit Egypte onder leiding van Mozes. Alleen, het gaat hier niet om de Exodus van het volk, het gaat hier om de Exodus van Jezus. En zo kijken we, en daarom noem ik dit hier een soort overgangsfase, een scharnierpunt. Zo kijken we hier op dit punt van het verhaal al vooruit naar wat dan een tijd later zal gebeuren. Het passieverhaal, het lijden, sterven en opstaan van Jezus. En zoals Mozes ooit zijn volk leidde uit Egypte, uit de Exodus, of in de Exodus, zo zal ook Jezus zijn volk uit de slavernij van de zonde bevrijden. Maar om dat te kunnen bewerkstelligen, zegt Jezus, zal er, net zoals dat Exodus-verhaal, dat paaslammetje, zal de dood plaatsvinden, zal er bloed moeten vloeien. Christus, lijden. En vanaf nu gaan die twee samen in het verhaal. En dat is nieuw. Dat is nieuw voor de discipelen. En eigenlijk moesten wij nu dit verhaal voor de eerste keer lezen, zou dat ook nieuw zijn voor ons. Lijden hoort er ook bij. Lijden is essentieel onderdeel in Gods plan. En niet alleen voor Jezus. Het zal jammer genoeg ook een kenmerk worden van zijn volgelingen. Want het is dramatisch om te beseffen dat een van die mannen die hier staat, Jacobus, de broer van Johannes, wanneer we het verhaal verder lezen in Handelingen, tweede deel van het werk van Lucas, dan zullen we zien dat de gemeente groeit en bloeit. Dat is een hoogtepunt. Het kan niet op. Het gaat heel goed. En dan wordt Jacobus zomaar gevangen genomen en meteen geëxecuteerd. Dat is de eerste schok in de kerk daar, in Jeruzalem. En dan zien we later dat hetzelfde gaat gebeuren met Stefanus. En wanneer ongeveer Paulus, toen nog Saulus, ongeveer dezelfde tijd wordt geroepen, dan hoort hij de stem van diezelfde verheerlijkte Jezus hier. Die zegt, ik zal hem tonen hoeveel hij zal moeten lijden omwille van mijn naam. Lijden hoort erbij. Het leven van een volgeling van Jezus is niet een permanent verblijven op een berg met Jezus, hoe heerlijk en fantastisch dat ook mogen zijn. Ik kom daar zo meteen op terug. En dat is eigenlijk wat Petrus hier wil. Petrus is zo onder de indruk. Hij ziet letterlijk een stukje van de hemel geopend. Zoals Jacob in het Oude Testament. Die zei van, wow, de hemel is hier open. En die dus om dat moment te gedenken een steen gaat plaatsen. Als een gedenksteen. Zo wil Petrus hier precies hetzelfde doen. Hij wil het moment vasthouden. En dus zegt hij, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten maken. En het is op dat ogenblik dat die wolk komt, dat Mozes en Elia verdwijnen en dat hij de stem hoort, dit is mijn geliefde zoon, wanneer Jezus daar alleen staat, luister naar hem. En het is dit luister naar hem dat heel belangrijk is in dit verhaal. Eerst even iets over Mozes en Elia. Waarom die twee? Wel, we hebben hier te maken met de Joodse verwachtingen van de Messias. Van Elia weten we dat hij daarin een hele grote rol gaat spelen. Tot op de dag van vandaag geloven de Joden dat Elia zal terugkeren. Want in Maleachi, het laatste boek van het Oude Testament, lezen we inderdaad dat Elia plots terug zal opduiken om het volk voor te bereiden op de komst van de Heer. En vlak daarvoor worden de lezers aangespoord, denk aan de wet van Mozes, die ik gegeven heb op de berg Horeb. Daar heb je het weer. Elia, Mozes, de berg. Want ook Mozes speelt een belangrijke rol in die verwachting. En wel door iets wat hij ooit heeft gezegd. En dan zou ik graag de volgende slide hebben. Dat heb ik al getoond. Mag je de volgende tonen? Nog een beetje verder. Voilà. In Deuteronomium heeft Mozes zelf ooit het volgende gezegd. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de Heer uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Hoor je de verwijzing naar wat we zojuist hebben gelezen? En het is duidelijk dat het deze profetie is die we hier horen doorklingen in die stem uit de wolk. En inderdaad, ook dat blijkt een belangrijke pijler te zijn in de Joodse verwachting. Net zoals Elia zou terugkeren om de komst van de Messias voor te bereiden, zo zien Joden ook uit naar de komst van een profeet zoals Mozes. Maar hoe dat gaat gebeuren, wie dat precies zal zijn, in welke vorm, daarover bestaat geen eenvormigheid in die Joodse verwachting. De interpretaties schieten alle kanten op. Er zijn mensen die zeggen van, eerst gaan er twee profeten komen, dan zal de Messias komen en dan zal het koninkrijk aanbreken. Anderen zeggen, bijvoorbeeld in de geschriften van Qumran, die zeggen van, nee, er zullen twee Messiassen komen. En anderen zeggen dan weer, wel, die profeet hier zoals Mozes, dat is de Messias. Je ziet allerlei mogelijke scenario's. Het is niet duidelijk ook wat Petrus en Johannes en Jacobus verwachten, maar wat in ieder geval wel duidelijk is, is de stem die zij uit de hemel horen. Want van zodra Mozes en Elia terug verdwijnen, staat Jezus daar alleen. Deze is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En die stem, dat gebeuren daar op de berg, heeft een diepe indruk gemaakt op onze drie mannen. Wat ze daar hebben gezien, wat ze daar hebben meegemaakt, dat zal hen de rest van hun leven bijblijven. Het is een hoogtepunt waarop ze zullen blijven terugkijken. Van Jacobus weten we het niet, want ik zeg het, hij wordt meteen terechtgesteld. Dus we weten niet hoe hij daarover dacht. Maar zijn broer, Johannes, degene die ons het evangelie en de brieven heeft nagelaten, van hem weten we het wel. Hij begint er zijn evangelie mee. Hij zegt, Jezus, het woord, heeft onder ons gewoond. En wat zegt hij meteen? En we hebben zijn heerlijkheid gezien. En hij verwijst naar deze gebeurtenis. En hij zal het heel vaak gebruiken. Keer op keer zegt Johannes in zijn evangelie, in zijn brieven, wij hebben het gezien. Wij hebben het gehoord. Wij waren erbij. Maar wat mij vooral intrigeert, is hoe Petrus, de derde discipel daar aanwezig, hoe hij daarop terugkijkt. Wanneer hij als een oude man zijn einde voelt naderen en hij zijn allerlaatste brief schrijft, dat is de tweede Petrusbrief, dan verwijst hij naar deze gebeurtenis. En dat is de volgende dia. Nog eentje verder. Je ziet, ik kom altijd terug op die tekst. Ja, je mag een paar keer klikken, want ik zie dat daar... Je mag nog een keer klikken. Nog eentje. Voilà, daar staat het. Petrus vermaant zijn lezers om vast te houden aan het evangelie zoals hij dat heeft geleerd. En er staat dus in 16, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit, van zijn heerlijkheid. Daar heb je het. En dan, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik me welbehagen heb. En deze stem, hij zegt het net hetzelfde, deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de hoge berg waren. En let eens op het woordgebruik. Hij gebruikt verschillende keren het woordje heerlijkheid. En wat schrijft hij vlak hiervoor? Hij heeft het over zijn tent. Wanneer men, ik voel, zegt hij, dat mijn einde nadert. Mijn tent zal afgebroken worden. Dat is een symbolische manier om te zeggen dat hij zijn leven zal afleggen binnenkort. Hij voelt zich oud. En ik denk dat hij daar in het... Is het vers 15? Ik denk dat hij daar rechtstreeks verwijst naar het Marcus-evangelie. Misschien weten jullie dat, maar Marcus... Degene die ons tweede evangelie heeft geschreven, is de tolk geweest, is de assistent geweest van Petrus, die met hem heeft meegereisd. En we weten dat Marcus heeft het evangelie, het verhaal van Jezus, opgeschreven zoals hij het van Petrus heeft gehoord. En ik denk dat hier in vers 15 staat, dat Petrus daar onrechtstreeks naar verwijst. Hij is op het eind van zijn leven, hij zegt van, ik kan jullie niet meer verder vertellen over Jezus, want mijn einde nadert. Maar, zegt hij, ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u ook na mijn heen gaan. En weet je welk woord jij daar gebruikt? Mijn exodus. Dat ook na mijn exodus, na mijn heen gaan, deze dingen in gedachten blijft behouden. Ik denk dat hier een verwijzing wordt gegeven naar het Marcus-evangelie. Na mijn heen gaan. De hele passage is één grote verwijzing naar wat daar toen op de berg gebeurde. Van alle dingen die Petrus met Jezus heeft meegemaakt. En hij heeft ontzettend veel meegemaakt. Hij heeft mooie dingen gezien, hij heeft erge dingen gezien, hij heeft erge dingen gedaan. Hij heeft Jezus verloochend. Maar helemaal aan het eind van zijn leven is het uitgerekend deze gebeurtenis waar hij nog altijd over spreekt. Een hoogtepunt in zijn leven. Wij hebben Jezus in zijn hemelse gestalte gezien. Wat moet het heerlijk zijn om zoiets te kunnen zeggen? Wat moet het fantastisch zijn om te kunnen zeggen dat je een stukje van de geopende hemel hebt gezien? Zou dat voor ons leven als gelovigen, of zou dat ons leven als gelovigen geen geweldige boost geven? En ik weet dat veel christenen alles zouden geven om ook zoiets te mogen meemaken. Met Jezus te mogen zijn op de berg en met zijn heerlijkheid te zien en een stukje van de hemel geopend te zien. Eventjes de dingen zien, niet vanuit wat ik daar juist zei, dat alledaagse platte perspectief waar we dagelijks in leven, maar eventjes vanuit de hoogte kunnen kijken, vanuit het hemelse perspectief, in heerlijkheid de hemelse glans kunnen zien. En ik weet dat het sommige christenen gegeven is dat te hebben mogen meemaken. Of meemaken. Want epifanieën of verschijningsvormen van de hemel zijn niet alleen dingen die plaatsvonden in Bijbelse tijden. Ook vandaag spreekt en handelt God hier en daar op een directe manier. Zo direct dat als het gebeurt, mensen diep onder de indruk zijn. En ik moet hierbij denken aan Ian McCormack. Ik weet niet of jullie die man kennen. Hij is een man uit Nieuw-Zeeland. En ik was ooit eens op een boekenbeurs, gewoon een seculiere boekenbeurs, en daar lag een dvd, Glimpse from Eternity. En ik nam het, en het is zijn getuigenis. Een verhaal dat heel veel indruk op hem heeft gemaakt en die zijn leven heeft veranderd. Hij was in zijn jonge leven was hij een vlierenfluiter. Hij was, zijn devies was, probeer zoveel mogelijk uit het leven te halen. En hij was een verwoede surfer. Ging overal, het was alsof heel zijn leven één grote vakantie was. Hij ging overal surfen, diepzee duiken. En op een gegeven ogenblik is hij in een eiland, Sint Mauritius, in de Stille Oceaan, vlakbij Madagaskar. En hij heeft daar weer de tijd van zijn leven. En hij gaat, op een nacht gaat hij met een paar vrienden gaat hij duiken. 'S nachts, omdat je dan heel mooie dingen kunt zien onder water. En hij wordt gebeten door een kubuskwal. Een kubuskwal is een van de dodelijkste waterdieren. Eén beet is voldoende om je te verlammen en om te sterven. En hij wordt gebeten. Men trekt hem op het land en men gaat hulp halen. En hij voelt het leven. Ik voelde het gif in mijn lichaam, voelde ik zo opstijgen. En ik voelde gewoon het leven uit mijn weg vloeien. En op een gegeven ogenblik hoort hij een stem. En die stem zegt, mijn zoon, ben je bereid om te vechten voor je leven? Om te smeken voor je leven? Dat je leven mag blijven. En hij zegt, wat moet ik doen? Bid. Maar zegt hij, wat moet ik bidden? Ik ben geen christen. Ik heb ooit eens als kindje heb ik het Onze Vader geleerd. Hij zegt, bid het Onze Vader. En hij bidt, probeert met heel veel moeite het gebed te bidden. Zegt hij, en het was alsof ik niet alleen dat gebed uit mijn hoofd opzegde, maar dat ik het weer terug beleefde. Al die dingen die daar worden gezegd. Geheiligd zij uw naam, vergeef ons onze schuld, zoals zij wij moeten vergeven. Wie heb ik allemaal schuld gedaan? Heel zijn leven passeerde. En op een gegeven ogenblik, wanneer hij op de stretcher wordt gelegd op het ziekenhuis, sterft hij. Is hij dood? En je moet het eens opzoeken. Ian McCormack. Op een gegeven moment, als hij erover vertelt, is hij constant aan het wenen. Zo'n indruk heeft het op hem gemaakt. Hij zegt, wat ik daar heb meegemaakt is ongelooflijk. Eigenlijk heeft hij dus een BDE, wat men noemt, hè, dus een bijna doodervaring. Zegt hij, op een gegeven ogenblik, zegt hij, kom ik in de hemel terecht en ik zie Jezus voor me. En wat ik heel typisch vind, hij beschrijft Jezus zoals hier wordt beschreven en zoals in het boek Openbaring. Hij ziet een witte figuur waar het licht gewoon uit zijn gezicht straalt. Zijn hemelse glans. En elke keer, zegt hij, als hij daarover vertelt, begint hij te wenen. Zo onder de indruk is hij. En zo zijn er ontzettend veel mensen die zulke ervaringen meemaken. Ik vind het fantastisch. Mijn vraag is, moeten wij daar naar streven, naar zoiets? Moeten wij dat proberen zoals Petrus dan is? Moeten wij dat dan vasthouden? Ik vertoef al meer dan 40 jaar onder de evangelische christenen. Hè? Ik ben er zelf al meer dan 40 jaar. En al meer dan 40 jaar hoor ik Paul, omgang met God. Directe omgang met God. Dat moet ons levensdoel zijn. En dan denk ik, ja, omgang met God, ja. Maar een directe omgang, van aangezicht tot aangezicht. Zoals die drie mensen hier op de berg. Graag. Maar ik kan er niet over meespreken. Ik heb het niet meegemaakt. Ik voel me eerder als die 9 andere discipelen die beneden aan de berg zijn gebleven. Want dat is het verhaal dat verder gaat. En dat is heel mooi. Zij zijn beneden aan de berg gebleven. Terwijl Jezus daarboven in zijn hemelse glans staat. En de drie discipelen onder de indruk zijn en niet weten wat ze moeten zeggen. Modderen die 9 discipelen daar die beneden in de berg zijn, aan de berg zijn gebleven. Die modderen maar wat aan. Een vader komt met zijn ziek kind naar hem toe en hij vraagt om het te genezen. Maar als Jezus dan later terug van de berg komt, zegt hij, ja, ik heb het hun gevraagd, maar ze konden het niet. Het leven van een gelovige speelt zich niet voortdurend af op de berg met Jezus. En ik zeg het, de meeste van onze dagen spelen zich af beneden aan de berg, waar onvolmaaktheid is, waar zonde is. Maar dat is niets om ons voor te schamen. Integendeel, als we ons zo voelen, dan zijn we in goed gezelschap. Want als Petrus aan de christenen in wat nu Turkije zou zijn, schrijft op een gegeven ogenblik, begint hij met te zeggen, jullie gelovigen hier in Turkije, jullie hebben hem lief zonder hem gezien te hebben. Jullie geloven in hem, zonder dat jullie hem nu zien. En als een van die 9 daar, die beneden aan de berg is gebleven, later in het verhaal, we hebben het over Thomas, wanneer hij zegt, nee, dat kan niet. Jezus in verheerlijkte vorm, kan niet. Als ik niet mijn vinger in de wond leg, enzovoort. En als hij dan Jezus ziet, dan zegt hij, is hij heel erg onder de indruk en zegt hij, mijn Heer en mijn God. En dan zegt Jezus, omdat je mij gezien en gevoeld hebt, geloof je. En weet je wat Jezus dan zegt? Zalig zij die niet zien of niet zullen zien en toch geloven. En dat, beste broeders en zusters, dat gaat over ons. Dat gaat over u en mij. En wij zijn dan wel niet op de berg, maar wij zijn beneden. Maar ook daar beneden is Jezus met ons. En zijn werk blijft doorgaan. Amen. Zullen we even stilstaan? Heer, we danken u voor dit prachtige verhaal, waarin een stukje van de hemel geopend is. En wij weten en wij gelovigen dat er een hemel is. Wij geloven in u. Wij vertoeven wel onderaan de berg. Wij leven hier in de alledaagse aardse werkelijkheid. En wat zouden we graag af en toe als een bemoediging of als een steun of als een troost een keer dat willen mogen meemaken wat Petrus en Jacobus en Johannes hebben meegemaakt. En we danken u voor het feit dat er zoveel getuigenissen zijn van broeders en zusters die dat inderdaad hebben meemaken en die dat misschien nu op dit moment meemaken. Dank u wel daarvoor. Dank u voor die voorbeelden. Maar dank u ook voor het feit dat zelfs als we u niet zien, dat als we niet op de berg zijn, dat we mogen weten dat u aanwezig bent. En dat u er altijd bent om ons te steunen, om ons te troosten, om ons op te vangen als we dat nodig hebben. En zo bidden we voor ons allemaal, zo bid ik voor deze gemeente, voor alle mensen afzonderlijk hier, bid ik voor ons, wilt u ons vasthouden? Wilt u ons, wilt u ons in uw hand blijven houden? Ook als we ons beneden aan de berg voelen. En zo vragen we, Heer, dat u met ons gaat de komende dagen. Wij weten niet wat er allemaal gebeurt, wat er zal gebeuren. Maar wij geloven dat u de toekomst bent. En daarom leggen wij onze toekomst in uw hand, want alleen daar is het veilig. En dat mogen we bidden in uw heerlijke naam en in de naam van uw heerlijke Zoon, Jezus. Amen.